via de microfoon. Ja, we gaan nu even debatteren. Dat doen we aan de hand van een paar stellingen die we bedacht hebben. En dan ben ik buitengewoon benieuwd wat u erover vindt. En vliegt u elkaar vooral in de haren, zeg ik altijd maar. De eerste stelling is, dat gaat eigenlijk over het verleden. Het gaat over het Europese idealisme. En het luidt dat het is nu een beetje Europa bij gebrek aan beter. Het Europese verhaal, het verhaal zoals we dat mevrouw Reiding hebben horen vertellen, dat in elk geval in de jaren 70, 80 aan het uitdoven was. Het verhaal van vlak na de oorlog, nooit meer oorlog. Dat verhaal is aan het uitdoven. Europa, het Europese verhaal, heeft geen ziel meer. Wie herkent zich daarin, wie herkent zich daar niet in? Ja, ga je gang. Dat u iets luider praten. Want
ik heb het Rilke-verhaal al enkel decennia gevolgd, ook soms van afstand. En wat ik in mijn omgeving merk, is dat inderdaad het geloof en het vertrouwen in Europa, waaronder mensen in de straat, wegvalt.
En hoe komt dat volgens u? Wat bedoelt u daarmee?
Europa draait prima in de tijd dat er een EEG was, een economische gemeenschap. Er was wat gemoor over democratie en bestuurophoging in Brussel, maar daar kon iedereen mee leven. En toen kregen we de invoering van de euro, waar heel veel tegen gewaarschuwd is. Iedereen had zijn eigen mening over heeft. Ik geloof niet dat het, ik persoonlijk vind het geen succesvol. En we hebben dan een monetaire unie, waar we aan alle kanten in het pak gespijkerd zijn. Alleen, er is geen politieke unie. En dat is ook heel erg moeilijk. Het zal niet lukken. Ik heb vaak afgereisd in mijn leven, vooral in Europa. Je kunt Zuid-Portugal niet vergelijken met hier de Randstad.
Oké, dank u. Ik kijk even rond. Mevrouw. Herkent u dat verhaal dat het aan het uitdoven is? Ja. Ook in uw omgeving meer sceptisch?
Ja, mijn naam is Catherine Bijenbaat. Ik ben al aanvullend. Ik herken dat, met name bij de jongere generatie. Ik las onlangs dat het percentage van jongeren die euroceptisch hebben groot is. Dus wat ik me afvraag is of de ziel niet verloren is gegaan door de minder kennis over de geschiedenis.
Ja. Wie merkt wel iets van een herlevend idealisme rondom Europa? Ga je gang. Wie kent nog meer euro-optimistische jongeren? Ga je gang.
Nou, niet zozeer Anton Hakenmulder. Als die stelling waar zou zijn, hebben we het over zieloze lichamen of een zieloos lichaam. En mijn beleving, zoals ik ben opgevoed, is dat niks. Dat moet je ter aarde bestellen. Ik denk dat er wel degelijk nog een ziel is, die misschien ook af en toe ergens anders heil zoekt. En dat men vooral met de lichamelijke aspecten steeds meer problemen krijgt.
Probeert eens uit de beeldspraak te komen. Wat bedoelt u concreet?
Nou, lichamelijke aspecten bedoel ik alle regelingen, alle wetten, alle verdragen, de instituten en wat de aparte landen daar ook mee verder menen te moeten doen of juist afstand van te nemen. Dat begint steeds helderder te worden. Helaas juist als er minder geld is en helaas juist als je een stap verder bent gegaan met zo'n gemeenschappelijke munt en zo'n unie, begint het allemaal te wrikken. Maar ik denk dat dat een fase is die misschien veel te lang duurt, maar waar we best wel doorheen komen. En als je kijkt naar de rest van de wereld waar alles aan schaalvergroting doet, waar de economieën die het nooit van had verwacht enorm groeien, en Amerika wat wel zieltogend leek en toch weer erbovenop komt, zou ik denken in die zin positivisme.
Een groeistuik.
Ik vind het heel jammer dat überhaupt dat deze verkiezingen er zijn, dat punt 1 en punt 2. Allemaal over wel of niet Europa moet gaan. Want ik denk niet dat dat het wezen voor het binnenland is. Maar dat terzijde.
Oké. Wie herkent nog meer over de stemming hoe we zieloos zijn? Ga je gang.
Ja, Bas Nijboer. Ik herken me toch wel de stelling. En ik denk dat het grote bewijs daarvan was met het referendum inderdaad. Waarbij dus de oude argumenten, dus ook wel op aangaf, van nooit meer oorlog en dergelijke, toch uitgebruikt leken. En er zijn geen nieuwe argumenten meer in de plaats gekomen. Ik vind dat we daar nog steeds in zitten. Dat geldt trouwens voor meer verhalen. Dat geldt voor socialisme en liberalisme ook. Op een gegeven moment zijn bepaalde doelen bereikt. Er is vrede in Europa. Er is een welvaartsstaat. We hebben een grote vorm van vrijheid. Dus dan zijn dat soort verhalen, hebben op een gegeven moment geld zijn verloren. Wat dan nog meer? En nu is het vooral defensief. Het is vooral angstig. Hè. We zijn vooral bang om kwijt te raken wat we al hebben. En daar heeft Europa niet echt een antwoord op. Dus ja, een stukje nieuwe bezieling lijkt mij wel noodzakelijk. Maar ik zie het nog niet gebeuren. Nog in Nederland, nog over de grens.
Wie vertelt het verhaal bezield door in zijn of haar omgeving? Ja.
Mijn naam is Van Voort. Ik betekent voor de Nederland, maar wat mij opvalt is als ik in Europa actief ben, maar met name de nieuwe groepen treden al buitengewoon enthousiast zijn over Europa, over bezieling gesproken. Het idee van een rechtsstaat, Polen, Tsjechië, Slowakije, die lopen er helemaal mee weg. Europa is voor hun een groot deel wereld om een nieuwe wereld te krijgen. En dat is misschien wel hier in West-Europa, maar in Oost- en Midden-Europa zien we dat wel degelijk opkomen. Daar is de investering wel degelijk aan mee.
Ja.
Europa is voor hun een groot deel wereld om verder te komen. En voor Nederland zou ik zeggen, kijk eens even wat verder dan alleen Europa. Het is een grote discussie gaat over de globalisering. Nergens hoor je over globalisering als het over Europa gaat. Maar dat zou toch de uitdaging moeten.
Daar zit het verhaal. Daarin zit het nieuwe verhaal, zegt u.
Ja.
Meneer Jansen?
Ja, Jansen. Ik wou nog een argument noemen. Europa is volgens mij erg goed in de dingen die de verbeeldingskracht van de mensen niet raken. En slecht in de dingen die de verbeeldingskracht van de mensen wel zou raken. En bij het laatste denk ik aan de vredesoplossing voor het Midden-Oosten, die gedaan wordt door de Europese vredesmissie. Europa houdt stammen in Afrika uit elkaar. Europa voorkomt oorlog voor Assyrië. Goede misdaadbestrijding van Europa, dat doen we eigenlijk nog steeds in de boeken van die Tom, in ieder land hetzelfde lief houden. En een fatsoenlijk immigratiebeleid. Dat is natuurlijk alleen maar mogelijk als we bereid waren geweest door te stoten naar een politieke unie. Dat hebben we verzuimd, of die kans hebben we voorbij laten gaan. En daardoor, ja, er zijn wel van die pogingen om naar dat die nieuwe dimensie van Europa, die zowel aantrekkelijker zijn te doen, springen. Maar als het puntje bij de paal komt, vallen we altijd weer terug in dat economische Europa. Niemand ervaring van lopen, waardoor al die doelen lopen en daar mannen mee. Dat zal volgens mij alleen lukken als we dus bereid zijn nu te stoten, wat mij betreft, naar een federatie. Maar het is, dat, ja, daar is weer dat de wind vervangt. Het tweede argument mag misschien ook dat de politici, dat geldt eigenlijk voor alle landen, maar in Nederland is genoeg iets meer, heel slecht zijn geslaagd om de betekenis van Europa en vooral de voordelen van Europa uit te leggen. Dat het altijd zelf schittert met dat het land is gebracht en niet aan Europa kunnen. En het derde punt is misschien, speelt er ook een specifiek Nederlandse narigheid een rol bij. Ik kom in vele Spanje waar 8000 gemeentehuisjes zijn, nog steeds 8000 gemeenten. Daar hangt altijd naast de Spaanse vlag, de vlag van de regio, de Europese vlag. Waarom is dat heel vermoeiend?
Mevrouw.
Europa is wel goed in iets en dat is sport. Wij hebben net een geweldige kans gemist met de Olympische Spelen. Er zijn veel meer medailles gewonnen door gezamenlijke EU-landen. Dan de Verenigde Staten en China bij elkaar. Ja,
hebt u ze opgeteld? Ik heb het niet gedaan.
Ik heb het opgeteld.
Ja, hoeveel?
Dat weet ik niet meer.
Oké. Okay.
Dat was in ieder geval
zoek hem op.
Ruim 150.
Dank u wel. Ik hoor eerst een ik ga even terug naar de tafel. Ik kom zo terug. Even tussen alle daar. De eerste opmerking van meneer daar, die zei van vroeger was het beter. De EEG, de oude EEG, de oude onder ons, die herinnert zich nog, dan ging het allemaal wat soepeler. Is dat nou echt zo? U hebt er naar gekeken, u hebt er onderzoek naar gedaan?
Ja, ik weet niet of dat zozeer te maken heeft met van dat het toen beperkt was in EEG. Maar wat je natuurlijk wel moet realiseren is dat in de jaren na de oorlog, de eerste decennia, toen was Europa een toekomstdroom. Wat die andere meneer zei van wat het in Oost-Europese landen nu eigenlijk nog is. Terwijl langzaam, en dat is denk ik ook onvermijdelijk, is Europa natuurlijk een soort dagelijkse realiteit geworden. Met beslommeringen en vervelende dingen. En daarmee wordt het natuurlijk bij uitstek ook kwetsbaarder voor kritiek en voor twijfel. Daarnaast wat misschien ook wel een rol daarbij kan spelen, is dat het engagement met Europa is afgenomen. We hebben natuurlijk ook minder invloed gekregen in Europa. In die eerste jaren, toen waren we 1 van de 6. Nu zijn we 1 van de 27. En ik denk, engagement, dat is ook bij uitstek iets dat ontstaat. Als je het gevoel hebt dat je invloed hebt. En dat maakt het voor politici nu, bijvoorbeeld in de campagne, natuurlijk ook wel een stuk lastiger. Om dat engagement te tonen. Want wat voor belofte kunnen ze de kiezer doen? Ze moeten straks eerst in de formatie nog met een aantal andere partijen zaken doen. En vervolgens nog met 26 andere landen in Europa. Dus dat maakt die stap van wat je wenst naar realiteit natuurlijk ook heel groot. En ik denk dat het daar ook iets mee te maken heeft van dat engagement minder is geworden.
Meneer Harry Veld, die narigheid waar meneer Jans over sprak, die Hollandse narigheid, hebt u die ook geproefd en gemeten in verkiezingsprogramma's?
Ja, die komen we wel tegen hoor. Ja. En dat is, voor een analist is dat helemaal niet zo erg, verzeker ik u. Als die humor er wat bij zit. We hebben in Nederland toch de vreselijke ziekte dat we de hele tijd denken dat we voor Europa of tegen Europa moeten zijn. Als je Europa nou gewoon eens ziet als een bestuurslaag, dat helpt al enorm. Waar is de ziel van de gemeente Den Haag? Dat is een vraag die ik ook niet stel.
Die willen waterschappen, vind ik ook een boeiende.
Bijvoorbeeld. Hè? Dus ik zie het als een proces van normalisatie. Vroeger scholden we, de man en de vrouw in de straat scholden op de hoge heren hier in Den Haag. En nu schelden we op de hoge heren en dames in Brussel. Dat is volstrekt normaal. Dat hoort bij dat proces van de groei van Europa als bovenstatelijke bestuurslaag.
Een beetje een tijdelijke ziekte, een groeistuip waar we doorheen moeten. Mevrouw, ik zag u net even de vinger opsteken.
Ja, ik wil eigenlijk niet meer duidelijk ook al gezegd worden, maar ik zie gewoon toch een hele grote scheidslijn tussen de hoger opgeleide en de lager opgeleide. Het gezichtsveld van de hoger opgeleide is toch veel internationale en die hebben ook veel meer op dat gebied, lezen ze veel meer, zijn daardoor ook meer op de hoogte en kunnen ook wel kritiek hebben, maar het zien toch ook, als ze objectief zijn, ook een heleboel positieve en ideële kanten, terwijl de lager opgeleide, hun gezichtsveld is gewoon kleiner en kunnen daardoor makkelijker bespeeld worden over, die andere die tast alleen naar ons eigen geluk aan.
Ja, kijk, meneer? Merkt u dat ook? Het verschil tussen hoger opgeleide en lager opgeleide als het gaat om de waardering van Europa?
Dat is een van de kernpunten van het geheel. Als we het hebben over euroscepsis, dan hebben we het niet over een discussie over wat er in Europa wel of niet gebeurt. Want dat is voorbehouden aan een kleine kern van mensen die al tientallen jaren dus het Europese beleid. Mm-hmm. Van hoger opgeleide en dat we geen enkele mogelijkheid.
Okay.
Ze zijn er alleen maar bang voor. En dat is het echte probleem waar Europa voor staat. Hoe krijg je die angst weg?
Oké, okay, dank. Ja, graag. Hebt u daar ook naar gekeken? Is daar onderzoek naar gedaan? Het verschil tussen hoger opgeleide jongeren, merkt u dat? Weet u daarvan?
Nou, ik wou er even op inhaken, want ik denk dat het niet alleen een verschil is tussen wat een hoger opgeleide, dat hij een ander blikveld heeft. Maar ik denk ook dat de voor- en de nadelen van Europese samenwerking, dat die niet gelijk verdeeld zijn. Dus ik denk dat een hoger opgeleide heeft meer voordelen van een grotere markt met concurrentie dan een lager opgeleide dat meteen ervaart. En ik denk dat het dus niet met het opleidingsniveau aan zich veel te maken heeft, of in elk geval heeft het wel mee te maken, maar het is ook een kwestie van voor- en nadelen die je zeg maar ervaart.
Dank. Ik wil naar de tweede stelling gaan, want anders blijven we te lang in de eerste hangen en de tijd schrijft voor. Dat is nou allemaal zo met boeiende discussies, heb je altijd te weinig tijd. De tweede stelling die gaat over euroskepsis. Euroskepsis, zo wordt hier met zoveel woorden gezegd, heeft ook te maken door de opstelling van onze politici. Die beloven veel in Den Haag, wat ze vervolgens in Brussel niet waarmaken. Daar komt een euroskepsis op. Ik zie u grijnzen, mevrouw. Dan denk ik dat u het daarmee eens bent. De dubbelhartigheid van de Nederlandse politiek.
Ja, dus niet zozeer maar toch je beloofd iets, maar een beetje de opvallende spelen. Zo kan je dan ook luisteren.
Wie meer over deze stem? Mevrouw.
Maar het is toch glashelder dat Nederlandse politici niks kunnen waarmaken in Brussel. Ik bedoel, het beleid van Brussel wordt vastgesteld door gezamenlijk Duitsland en Frankrijk. Wat wij hier te zeggen is allemaal.
Dat betekent helemaal niks. Dan moeten we helemaal niks beloven over Europa, zegt u eigenlijk.
Nou, of we kunnen dat niet.
Kunnen dat niet.
Ja.
Dus de volgende teleurstelling is al ingebakken.
Ik wil ook iets hieraan toevoegen. En dat is, zo'n 20 jaar geleden heb ik het gevoel dat in Nederland, de mensen met een hoge opleiding, de belangrijke lieden, die vertelden hoe het moest. En de clubs, die liepen er achteraan. En dat is nou, helaas, het is wel heel erg veranderd.
Oké, okay. Helaas schrappen we. Oké, okay, dank u wel. Meneer Vis.
Het is wat mevrouw Reining al zei, ze zijn begonnen met 6 landen.
Ja.
En nu zijn we 27, dus in het begin was het natuurlijk om, en Nederland liep altijd al voor op. Dus natuurlijk is toen de invloed veel groter geweest dan nu.
Maar beloven ze die paar meter verderop aan het Binnenhof, in uw beleving, beloven ze te veel, meer dan ze kunnen waarmaken in Brussel? Is dat een probleem?
Ja, maar ik denk dat het in de politiek, laat ik zeggen, niet alleen ten aanzien van Europa, maar ook ten aanzien
van. Nu wordt een Europees probleem een nationaal probleem, een heel breed, heel groot. Ja. Oké, okay, ik kijk nog meer over deze stel. Sorry. Ja, pardon. Even terug naar de stelling. Beloven ze hier meer dan ze daar waarmaken? Vindt u dat ook? Of wie vindt dat niet?
Zeker weten?
Hebt u daar voorbeelden van?
We hebben niks meer te beloven hier in Den Haag.
Want?
Eigenlijk, dit gaat over, we waren het praten over de hoogopgeleide ofzo. Weten wij niet, sinds afgelopen jaren, heel veel merkbare aantal is naar de heer Wilders gegaan. Heel hoog opgeleide mensen. En dat was ook in media geweest. En dat is het gevaar. De rise of nationalism in Nederland sinds september 11. En hierdoor hebben wij wel mee te maken met de euroskepsis en dat soort van dingen.
En dat komt doordat we hier in Nederland te veel beloven wat we in Europa niet waarmaken.
Ja, eigenlijk de heer Wilders of de extreemrechtse partijen, ze zijn wel, ze hebben wel succes behaald.
Mm-hmm.
En een soort van insecurity en onveiligheid gevoelens binnen onze maatschappij in de Nederlandse bevolking te brengen. En hierdoor denken mensen, oké. Wij moesten terug naar...
Helder. Over deze stelling nog meer, anders ga ik even... Kijk eens, dat heb je ook gemeten. Je bent zo enthousiast.
Ik heb de neiging de stelling om te draaien. Dat wat onze minister-president bijvoorbeeld in Brussel met zijn collega's tot stand brengt. Dat hij daar niet helemaal het achterste van zijn tong laat zien bij zijn verantwoording van die beslissingen in het Nederlandse parlement.
Dus heb je eigenlijk veel meer, wou je zeggen?
Ja,
okay.
Alleen een beetje stiekem.
Maar dat bevordert ook de skepsis.
Nou ja, het is een debatteertruc, hè? Dat je zegt van er is geen soevereiniteit overgedragen. Nou, als je nieuwe Brusselse competenties hebt geformuleerd met je collega, dan hebben die Brusselse competenties wel consequenties voor de Nederlandse soevereiniteit. Dus het is geen liegen, maar het is wel economisch met de waarheid omgaan.
We zijn in verkiezingstijd, we gaan over liegen, hebben ze. Was dat vroeger nou beter?
Werd het toen realistischer over Europa en over wat je in Europa vermag gesproken?
Dat is een hele moeilijke vraag. Ik probeer mijn radertjes te laten draaien. Ik denk dat er gewoon over Europa niet zoveel gecommuniceerd werd. Er werd niet om gevraagd om die verantwoording en hij werd ook niet afgelegd. Ik denk dat dat het antwoord is. Dat
is interessant. Ik ga met u goedvinden naar de derde stelling, want het is al 4 uur en ik mag een klein beetje...
Is die microfoon niet als een losse microfoon?
Heen en weer te gaan. Ik krijg hem niet los, ik heb al geprobeerd. Ik zal proberen nog...
Deze.
Dit doet deze niet?
Deze microfoon gebruikt om aan de verschillende mensen...
Ja, ik zal het even proberen. Ja, kom maar. Dan ga ik even naar de derde stelling, de laatste. Dat gaat over de programma's. Wat we lezen en wat ze vervolgens doen. De stelling is dat Nederlandse politieke partijen eurofieler in hun woorden zijn dan in hun daden. Meneer Harry van?
Ja, de hoge scores voor PvdA en CDA wat betreft de programma's hebben nu wellicht wat verbaasd. We zien dat in het geheel van de campagne deze partijen op de rem trappen. Het is nog steeds het trauma van de bukkende bestuurder, die bang is dat hij zich gaat branden, dat hij door de kiezer gestraft gaat worden als hij zich positief uitlaat over Europa. Herinnert u zich nog de oorverdovende stiltes bij de verkiezingen van, 2006? Dus in die zin, politieke programma's worden geschreven door een kleine partijelite die geneigd is tot meer eurofilie dan het gemiddelde kader, laat staan de kiezer.
Oké, herkent u dat, meneer?
Ik wil deze stelling niet omdraaien.
U wilt hem omdraaien?
Ja, dat in daden eurofieler zijn in
woorden. In daden zijn volgens eurofieler. Nou, dat is, wie herkent dat dan? Wie vindt Nederlandse politieke partijen in hun daden meer Europees gezind, als ik dat een goed woord is, dan in hun woorden? Mevrouw.
Als je luistert naar Rutte, ten behoefte van Peukel, zegt hij anti-euro dingen, maar in de praktijk is hij...
Valt hij reusachtig mee?
Ja.
Oké. Ja. Ik kijk even rond, andere opvatting erover. Meneer Jans opnieuw.
Misschien verder aan het woord, maar ik geloof de enige partijen in Nederland die oprecht Europees en Europhiel zijn GroenLinks en D66. De andere partijen behandelen dat als een noodzakelijk kwaad.
Ja, ga je gang.
Ik heb meer een vraag aan de inleiders. Als je die tabel bekijkt, tabel 3, zie je in Nederland dat de grote partijen allemaal dicht voor de bal zijn. En dan heb je 98, dus een censuur. En dan gaat het bergaf aan. Dus waarom vind ik dan dat
De dip van 98.
Bij de liberalen is het denk ik ook een ideologische keuze, denk ik. Want hun doelstellingen met Europese samenwerking waren in 1998 voor het grootste deel bereikt. En dan kan je zien, zoals Dr. Harrivan ook zei, Europese samenwerking is bewegend. Dus als het doel eenmaal bereikt is, dan worden ze meer EU-behoudend. Ze willen de zegeningen behouden, maar zien geen heil in verdere Europese bevoegdheidsvorming. En bij de sociaaldemocraten zie je bijvoorbeeld dat zij de vrijhandel omarmen. Maar dan zien ze dat er ook een aanvullend pakket nodig is op Europees niveau om de concurrentie in te dammen. Dus ik denk dat daar de verschillen vandaan komen.
Oké, dat is de dip van 98 verklaard. Daden en woorden. Wie daarover? Dan ga ik tot slot even naar de slotstelling voor vanmiddag. Onverschilligheid in het verleden heeft geleid tot euroskepsis in het heden. Wie is er niet mee eens?
Ik wil iets zeggen.
Ga uw gang.
Samen met de kleine rechtse partijen, SPD, CU en dan PVV, samen met hun, hebben ze een soort van harmonie.
Ja, maar ik ga even terug naar de stelling. Even terug naar de stelling graag. Daar spreken we nu over. We spreken nu over de stelling of het verleden, doen we onverschillig over Europa, of dat nu doorwerkt en of we daar last of gemak van hebben, al nagenlang uw politieke voorkeur. Okay.
Dat wij zijn eigenlijk terugtrekken vanuit, dat betekent indirect of direct, wij betekent dat wij zijn niet voor een global world.
Okay.
Dus
helder.
Dus zoals de Europese Unie.
Ga, meneer.
Mag ik een vraag stellen over de stelling, want onverschilligheid staat niet bij van wie, door wie en hoe lang geleden.
Ja. En
voor mij staat heel Europa al knap lang geleden, in 62, en voor anderen...
Misschien geeft u uw eigen interpretatie daarvan.
Ik zou kunnen denken dat er in het verleden te weinig aandacht is besteed aan het helemaal meenemen van het complete volk in al die landen, en zeker ook de landen die erbij kwamen, om uit te leggen waarom het was, wat het voordeel was en welke nadelen je eventueel ook nog kon verwachten. Die eerlijke voorlichting heeft men voornamelijk achterwege gelaten met toen goede redenen, denk ik.
Want? Dus de skepsis is in uw redenering niet zozeer een resultante van onverschilligheid, als wel van, een beetje achter de schermen zaken doen, op afstand houden en een gebrek aan voorlichting uit het verleden.
Ja, ik denk dat het nooit echt het ding van de brede bevolking kunnen worden. En zeker niet voor de tijd van internet enzovoorts. Want daar werd je buiten gehouden, daar hard aan het werk en alles.
Oké.
Okay. Waar ook aan het genieten. Laten we dat niet vergeten.
Oké. Okay. Heer Vis?
Toegelaten. En wat in Griekenland gebeurd is, dat is natuurlijk ook een geweldig drama geworden. En nog steeds.
Nou, één zin, daar hou ik u aan. Dank u wel. Dat zijn drie zinnen. Ik heb het al twee keer door gedaan. Mevrouw van Dorp. Onverschilligheid in het verleden. Zal het beklijven? Dat is even de vraag, meneer Van. Neem een blik in de toekomst. Anders vraag ik meneer Hoekstra, want die kijkt in de toekomst namens ons allemaal.
Wij kijken in een kristallen bol. Die politisering van het debat over Europa, die is al 10 keer aangekondigd. Hè, de afgelopen 20, 25 jaar. En nu gebeurt het eindelijk. En ik denk dat het blijft. Ik denk dat dit er ook voor staat dat we Europa niet als een soort abstract ideaal meer hoeven te zien, maar als een realiteit. In een steeds interdependenter wordende wereld heb je een Europese bestuurslaag nodig. Als de Europese Unie morgen ter ziele zou gaan, dan zouden we overmorgen een nieuwe oprichten. Dus ik denk dat Europa als element in de publieke wilsvorming blijft.
Dat is helder. Ik ga geleidelijk aan afronden. Ik zie er een paar vingers, maak even een rondje, dan kom ik terug naar de tafel en dan moeten we echt geleidelijk aan. Het is spannend. Gaan we stoppen. Meneer. Oké, okay, maar even het rondje af. Ja, meneer, u. Oké, okay, helder. Is meneer links en dan?
Nou, ik denk dat Nederland ook een beetje leidt aan het feit dat wij de founding fathers behoren van de Europese samenwerking. We hebben natuurlijk nooit een echte tredingsdiscussie gehad. De recente toetreders hebben zich in ieder geval de afweging gemaakt en een bewuste keuze voor Europa. Wij zijn natuurlijk meegegroeid. En ons is eigenlijk pas 2005 voor het eerst iets gevraagd. En op basis van iedereen was dat een nee. Dus ik denk dat ook een beetje de wet van de remmende voorsprong hier in het Nederlands geval.
Daar vraag ik zo'n reactie op van mevrouw Reding. U als laatste. Oké, dank. Mevrouw Reding, de wet van de remmende voorsprong. We liepen heel voor en dat verkeert ze nu in zijn tegendeel. Klopt dat, dacht u?
Ja, ik kan me daar wel bij aansluiten. Het is ook wat ik eerder al zei, van in het verleden was het een toekomstdroom. En het is nu allemaal natuurlijk heel gewoon geworden dat we die voordelen ervan hebben. Dus we hebben ook meer ruimte om ons te concentreren op die nadelen, omdat we die voordelen toch al hebben. Dus ik denk dat wel klopt wat u zegt.
Europa blijft, heren, heb ik u net horen zeggen, maar blijft daarmee ook de euroskepsis? Is dat ook een onderdeel van het verhaal? Meneer Harrivel.
Ja, het mopperen op de hoge heren en dames in Brussel is voortaan deel van ons volkskarakter. Daar moeten zich niet te veel zorgen over maken. We hoeven echt niet meer in korte broeken om de meiboom te dansen op weg naar het federale Europa. Dat is er al grotendeels.
Ja, daar heb ik eigenlijk niets van.
Nou, dank u wel. Dat lijkt me een mooi opwekkend slot. We hoeven niet meer om de meiboom te dansen. Het blijft bij ons en we mogen blijven mopperen. Kortom, dat past bij de narigheid waar we het eerder over gehad hebben. Dank voor uw bijdrage. De inleiders achter de tafel, zeer dank. Dit was het eerste rondje Europa in het kader van de zomerconferentie van het Montesquieu Instituut. En nog twee andere onderdelen komen dichterbij. Morgen is er een debat over Nederland en Europa van koploper naar dwarsligger in het Huis voor Europa, hier aan de Hofijver. En maandagmiddag houdt staatssecretaris Ben Knape van Europese Zaken in de Raad van State de Montesquieu-lezing 2012. En die gaat over Europa. En de titel daarvan is, u herkent het allemaal na vanmiddag, Nederland voorbij eurochagrijn en eurofilie. En nogmaals, dat is in de Raad van State. En u bent vanzelfsprekend al voor deze bijeenkomsten van harte uitgenodigd. Meld u zich alleen even aan via de bekende site. Ik ga de sprekers ongetwijfeld, terwijl u applaudisseert, tenminste dat hoop ik, ga ik bedanken met een klein cadeautje namens het Montesquieu Instituut.